De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hebreeën 10. Hebreeën 10, en daarvan lees ik u nog voor het 38e vers. Dat spreekt het woord des Heren altijd, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Tot zover. Letten wij vanavond op de tussentijd. En met die tussentijd bedoelen wij de tijd die wij hier verblijven eer dat hij komt. Het zij doordat wij sterven en dit leven gaan verlaten, het zij dat hij komt op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. Vrede week zijn wij gekomen tot en met vers 34 en wij vervolgen nu met vers 35. Daar spreekt het woord: werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons is. Het verband was als volgt: wij hebben gehoord de zware bedreiging voor een ieder die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed van het testament onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade slaafheid heeft aangedaan. En de apostel is verder gegaan door hen erop te wijzen hoe het in het verleden geweest is. Daar hebben wij het leden week op gelet. Soms is het goed om aan vroeger te denken. Ik zal bedenken hoe voor deze ons de Heere heeft goed bewezen. En hoe dat ook in hun leven uitgekomen is, in tijden van vervolging en druk. En nu komt hij tot de slotconclusie, waarin reeds sprake is van het geloof. Het belangrijke van het geloof, om in dat geloof te blijven. Waar er toch aanleiding was om hen te vermanen vanwege het verachteren in het geloof. En dan in hoofdstuk 11 de bijzondere betekenis van het geloof in de God en Vader van onze Heer Jezus Christus ons voor te gaan houden. Vrijmoedigheid. Wij hebben reeds iets gezegd van het woord vrijmoedigheid toen wij vers 19 overdachten. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Daar betekende het woord vrijmoedigheid zoveel als voorrecht, vergunning, toestemming, ruimte. En dat hebben wij toen gehoord, de weg door het bloed van de Heer Jezus Christus ontsloten is. De voorhang is gescheurd van boven naar beneden. En de weg naar de troon van de genade is open. Zodat wij zelf geen bloed meer behoeven mee te brengen. Ja, dat wij niet van enige verdienste hoeven aan te brengen om tot dat heiligdom die troon van de genade te mogen naderen. Waar nou het geloof verachtert, daar wordt de vrijmoedigheid weggeworpen. Want de vrijmoedigheid is vrucht van het geloof. Die tot God komt, moet geloven dat hij is. en dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Dat zijn woord waarachtig is, dat hij zonde vergeet en dat hij zondaren aanziet in genade. Maar nu het geloof verachter, daar neemt de vrijmoedigheid af. In het algemeen is dus, zouden we dus kunnen zeggen, de vrijmoedigheid is een gevolg, is een vrucht van het geloof in de Heer Jezus Christus. In vers 19, nogmaals, hebben wij gezegd dat het woord vrijmoedigheid in het teken staat van een voorrecht. Dat hebben zij gekregen van Gods wegen. Een toestemming, een vergunning. Om tot die troon nu te mogen naderen. Het algemeen gesproken betekent het Bijbels woord vrijmoedigheid, betekent het alles zeggen tegen de Heere of tegen elkaar. De apostel Paulus gebruikt dat woord ook als hij zegt dat hij veel vrijmoedigheid heeft in spreken tot de gemeente. Hier wordt het woord vrijmoedigheid bedoeld in de zin van het vrijmoedig spreken tot de Heer in het geloof dat hij hoort en verhoort. En dat er een medelijdende hoge priester is aan de rechterhand van de Vader, die behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden, omdat hij gelijk als wij is verzocht geweest. Doch zonder zonde. Wij kunnen die vrijmoedigheid niet hoog genoeg waarderen. Want die vrijmoedigheid duidt aan de verborgen omgang met God in Christus. Die vrijmoedigheid duidt aan, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Hij heeft beloofd, ik zal u niet vergeten en ik zal u niet verlaten. Vrijmoedigheid betekent om alle nood, alle zonde, alles wat het hart verontrust en deert, aan hem bekend te maken. Aan hem te vertellen hoe wij zijn en wie wij zijn. Dan heeft de Heere geen opsomming nodig van allerlei dit. Maar dan kan een woord aan al mijn ellende en mijn verdriet is genoeg. Zie mijn moeite aan en wees mij genadig, o God. Laat nou de geloof, het geloof in de oefening, inzien en verachten. Daar gaan wij hoe langer hoe meer te raden met vlees en bloed. Daar gaan wij met mensen praten. Daar gaan wij met mensen te raden en uitkomst en troost zoeken. En intussen worden we steeds troostelozer. Maar het geloof verachter, daar zal steeds minder gevonden worden die aanspraak tot de waarachtige God. Wat is dat groot in de praktijk van het leven voor vader, moeder, zoon, dochter, als die vrijmoedigheid gevonden was. Die vrijmoedigheid die er is, omdat het geloof gelooft dat je niet tegen een dood spreekt, niet tegen een muur, niet tegen een lege gereedheid, maar dat het geloof gelooft, gij hoor hem die u heil verwachten, o hoorder der gebeden, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u kreeg. Dat is de vrijmoedigheid. En dat groot dan, dat wij nou de Heere voor elkaar wel, voor elkaar verbergen we wel wat. En het is vaak wel goed dat we wat voor elkaar verbergen. Ieder hart kent immer zijn eigen bittere smart, zijn eigen nood, zijn eigen zwakheid, zijn eigen begeerlijkheid. Daar hoef je elkaar niet altijd mee te belasten. Maar dat nou de Heere alles mag horen. Als je denkt voor jezelf, ach Heere, ik geloof, maar kom een ongelovigheid te hebben, mag hij weten. Hij mag weten van het uitzien naar de verlossing van onszelf. Hij mag weten van alles, van iedere kuil waar wij in neerzetten. En waarin wij ons gebonden waren. Hij mag weten de zorg voor de kinderen en de kindkinderen. Hij wil horen de jonge raad als zij toch hem roepen. Geen mutje valt van het dak buiten zijn wil. Zal uw hemelse Vader dan u niet horen? Gij die boos zijn, en ondanks dat uw kinderen goede gaven heeft gegeven, zal die hemelse Vader u de Heilige Geest niet geven, wanneer gij hem daarom vraagt? Vrijmoedigheid. Ken mij in al uw wegen, en ik zal uw daden recht maken. Dat is dat groot. Al is in de bank van het huwelijk een eenheid. Dat heft het persoonlijke niet op. De eenheid in huwelijk en in vriendschap en in het gezin heft de persoonlijkheid niet op. Er is niet alleen het gebed, het gezamenlijk gebed aan de tafel, maar er is ook het persoonlijk gebed, waarin een man en vrouw voor zich de Heere vragen om uitkomst in alle dingen. Voeg je nu aan waar nou het geloof verachtend en verkeerd. Daar houdt ook de vrijmoedigheid op. Misschien niet helemaal, maar na de mate dat het geloof geoefend wordt, is de vrijmoedigheid. Dat correspondeert met elkaar. Want het geloof zegt maar de Heere al uitkomt deze. Hij die daar zijn gunst. Het geloof zegt hij kan en wil en zal in nood zal bij het naderen van de dood volkomen uitkomst. En waar het geloof dat nu gelooft, daar is ook de vrijmoedigheid en alles aan hem bekend te maken. Wij zouden dat niet kunnen verwerken. Wij kunnen maar een klein stukje verwerken. Stel nou eens voor dat ieder bij u zou komen met zijn nood, met zijn ellende, met zijn zonden en gebrek, dan zou het u al heel gauw boven het hoofd groeien. En u zou zelf verbijsterd raken, zo onvertelbaar veel is dat. Er moet je denken dat de ganse kerk bij u zou komen. Dan zou er al gauw een bosje hangen, gesloten. Niet meer te spreken. Maar geliefde in de Heere Christus, hij was niet moede, nog nacht. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Dat hij nou al zijn ellendige van het ene einde van de wereld op het andere, dat hij ze alle hoort. En dat hij het wil horen. Dat hij het niet goedkeurt dat wij onze ellende zelf opeten. En dat wij op onze stenen zitten te bijten. En dat wij net doen alsof wij alles moeten dragen. Maar dat hij nou zijn volk daarheen wijst. Om bij hem te zijn. Met alle noden van lichaam, van ziel, van leven en van sterven. Dat voorrecht hebben zij gekregen en die weg is gedaan in het bloed naar de troon van de genade. Nu is het alsof de apostel zeggen wil, broeder, zie dan toe dat je dat uitnemende voorrecht, die gunst, die God dat volk heeft bewezen, dat je die niet weg hebt. Maar dat je, hoe ellendig, hoe dwaas, ja juist dan, met al je ellende en dwaasheid, bij de troon der genade beland, al komt het u voor, dat het niet voor. En al maakt alles u uit, dat hij op u geen oog heeft en geen acht heeft. Luister niet. Werp die vrijmoedigheid niet weg. Daar is de veel te kort daarvoor. Maar zoek in vrijmoedigheid biddeloos in zichzelf. Zoek nog dan de biddende en dankende hoge priester aan de rechterhand van de Vader. Want die vrijmoedigheid heeft een grote vergelding des mens. Wat? Kunnen wij met vrijmoedigheid wat verdienen? Nee. Als er in het woord sprake is van loon, dan moet je maar denken aan genadeloon. Maar hier ligt klemtoon. En dat moet je nou proberen te onthouden. De zonde verleidigt zijn, de leeswijze, het baart de dood. Het is de zonde eigen om in de dood te eindigen. Zo zijn er vele zonden waarvan wij zeggen, het kwaad straft zichzelf. De straf zit erbij in. En dan moet je dat eens even overtellen. Nou is God zo waarachtig en vertrouwd. Zo vast en onbeweeglijk. Dat die tot hem komt. Die zal ervaren. Wanneer dan ook. Dat hij een waarmaker is van zijn woord. Al wordt die vrijmoedigheid niet altijd direct beantwoord met een uitkomst. Het zal toch zo worden dat wij ons verwonderen zullen over zijn wijs beleid en zijn goedheid en barmhartigheid. Rut mag dan niet het eens in het huis van Boaz zijn, maar met gepaste vrijmoedigheid heeft zij betuigd, druist uw vleugelen over mij uit. En ten slotte kwam het allemaal goed. De genadebeloning voor de vrijmoedigheid is dus, de Heere weet ervan en de Heere geeft toch antwoord. Al is het wel eens anders en op een andere tijd dan dat ik dacht of verwachtte. Hij weet ervan. Die vrijmoedigheid heeft ook deze grote vergelding der geloven, dat wij geen vreemde God zullen ontmoeten, maar een God waarmee wij hebben gesproken, waarmee waaraan wij onze diepste geheimen hebben verteld. Een God, hij wist het toch wel, maar hij wil het ook van ons weten. Een God die dus weet wat eraan geeft. En dat is nou zo groot in het leven. Want waar het geloof erachter en de vrijmoedigheid ophoudt, daar hou je alleen maar een dode vorm over. En die dode vorm bestaat misschien uit één of twee uit de kerk of drie keer. Die dode vorm kan bestaan in het doen van belijdenissen, van avondmaal. Die dode vorm kan bestaan in het bidden en danken voor ons eten en als we naar bed gaan. En dat het de dag allemaal naar buiten hangt. Ik zeg niet dat wij het niet zijn gedaan, maar ik wijs u op het grote goed van de vrijmoedigheid. De vrijmoedigheid is eigenlijk de relatie. Je kunt op aarde aan kennis wat vertellen.
aan een vriend of vriendin kun je veel meer vertellen. Aan je vrouw zou je zeggen, of aan je man, kun je bijna alles vertellen, maar niet alles. Niet alles. Maar de Heer mag alles weten. Heer, zie mij. Hoe ik ben, wie ik ben. Neem mijn zonde uit mijn doden. Geest is weg. Verdenk ze niet. Het is groot. In die tijd krijgt ergens. Gelukkig is die mens, of zalig is die mens. Wanneer hij tegen de Heere God overtreedt, of tegen de naaste. Gelukkig de mens die terstond gedaan wordt. Voor de rest dan in zijn geweten. Dat wil zeggen, die terstond betrapt wordt, zich betrapt, voelt leuk, zich ontdekt ziet, zich schuldig leuk, en bij God de nood klaar. Die terstond niet te raden gaat met vlees en bloed, maar hartelijk mag bekennen aan de Heere, aan zijn zonde. Ik verberg ook dit klaar nu, dat u mij werd gevonden. Die gelukkig man. Het is de grond niet van de zaligheid. Maar wat kan een mens tijden in zijn leven, in dorheid en doodigheid te weggaan, en dat het een oordeel God is. Omdat hij de vrijmoedigheid weggeworpen heeft. Omdat hij van de rechte paden is afgeleid. Wat knaagt dat aan de ziel? En dat nog maar gelukkig is. Dat is knaagt. Dat een stad veranderd wordt in zomerdroogte. Maar gelukkig is. Al kunnen we er niet uitkomen. Maar dat de Heer het toch laat voelen. Dat het ermee correspondeert. Wij verbergen ons. Wij sluiten ons op in onszelf. En dat de Heer om ons wat te leren. En om ons te oefenen. Dus ook verbergen. En dat hij er het aan werkt. Kom voor de dag, Jacob. Israël, kom voor de dag. Vertel dat veel trouwens. En dat is nou de vergelding van het leun. De openheid en de openhartigheid. Mag u dat weten? Mag u weten uit genade dat je zegt, Heere, dat weet u. U weet niet alleen krachtens uw alwetendheid, hoe ik over de wereld ga, hoe ik thuis ben, voor vrouw en kinderen, maar u weet het ook van mij. Ik heb het u verteld. Ik heb u gevraagd. Verlos mij toch van de boze. Verlos mij van mijn leugenachtig hart. Verlos mij van mijn ijdele begeerte. Verlos mij van de grootheid des levens. Dat is genade. Dat is dan ook. De vervuiling van het land, de openheid. Kijk, het is natuurlijk goed als je wat is in je gezin bijvoorbeeld, hè, en je zegt tegen een jongen of een meisje. Kind, probeer je toch een verdriet daarmee. Waarom doe je dat dan? Dat is gedacht. Nou, als daarbij blijft, en weet de Heere ervan. Je zegt, ach, trouwe Heere, trek hun zitten af van dat, van de ongerechtigheid en van deze wereld. Je kan wel eens met een beetje harde mond zeggen, luister je nou nog wel eens als je in de kerk zit. Het kan ook zijn dat je tot de Heere zegt, Heere, open onze oren en maak ons hart opmerkzaam. Kun je het dan niet altijd uit te sluiten, dat bedoel ik niet, maar als het zo is dat wij een verschrikkelijke grote mond hebben tegen elkaar en precies weten te vertellen hoe het moet en wat niet mag, maar de Heere weet nergens van, dan zijn wij ook maar aan het woord, wij alleen. En dan denken wij ook nog dat we daarmee kunnen redden, maar daar kunnen we het niet mee redden. God is alleen de redder. Jezus Christus is alleen de ruimtemaker. Dat is het kostelijk goed van de vrijmoedigheid. Dan zou je het luidzaamheid worden. Hier betekent het woord luidzaamheid niet in de eerste plaats en ook niet alleen geduld. Geduld. Maar hier betekent het woordje luidzaamheid volharding. Geduld is een heel mooi iets. Maar verder kan het vrij negatief zijn. Ja, wacht maar. Er is niks. Er is nog niets, maar. Nou ja, ik wacht er maar op. Nou ja, dat kan een goede eigenschap zijn. Die we uit te gaan tenderen. Maar luidzaamheid is meer. Luidzaamheid is volharden. Dat wil niet alleen zeggen, wacht maar. Maar de harde luidzaamheid wil hier zeggen, blijven bij. Blijven bij. Ergens bij blijven. Niet blijven bij het wachten, maar blijven bij de onwantelbare belijdenis der hoop. Blijven bij de Heer Jezus. Christus, die enige hoge priester, die gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Blijven, hoe ellendig, hoe gebroken, hoe naar, hoe gespleten bij de troon van de genade. Ja, dat is zijn wachten, dat kenmerk van, zou je bijna zeggen, van een wedergeboren mens. Je hoeft niks tegen te zeggen, want ze wuiven het van tevoren al weg. Laat maar afwachten. Laat maar niet afwachten. Maar dat wil dus niet zeggen. Je zou bijna zeggen, als je hier luidzaamheid gaat, gelijkstellen met afwachten, dan liggen wij al lang in de hel, eer dat er wat is. Dan niks in de rest afwachten. Maar het is geen diepe. Het is zuin. Broeder, je hebt toch in je leven kennis gekregen. Wie jullie zijn, wie God is, je hebt het gehoord. En dat is dat gepaard gegaan met geloof. Van die ene naam die onder de hemel gezegend is. Doe nou niet net als dat er niets gebeurt. Maar ik zal in dit vertrouwen leven. En dat luiden in een lied. Dat weer het gebruik van uitgaan. De harden. Maar de harden hebben natuurlijk niet nodig dat ze in een land als je tussen de vervelende beloften landen. Als je in een reuzentuin landen. Dan hebben ze dat niet zo nodig. Als je een of andere behandeling moet ondergaan. Dat je uit het beste, dat er aan gewerkt moet worden, de meeste kiezen geboord hebben. Dus dan heb je wel een beetje van harding nodig om te zeggen, ik ga me niet meer. Nou, niks te tegen, niks te, dan dat is het. Dan is het afwachten. Het kan net te laat zijn. Dat je zegt, nou ja, het is niks aan te doen. Maar van harding zeggen, blijf. Ook als er niks is. Dit lijkt een contradictie, een soort tegenstelling, een paradox. Ik heb het altijd bijzonder moeilijk te vinden om dat uit te leggen en onder woorden te brengen. Hoe moet ik dat nou omschrijven? Aan de ene kant weet ik dat ik van mijzelf zo dood ben als een plant. Het kan niet. Niet steeds iets goeds. Voor God. Ik heb nog een kruimeltje geluid van mezelf. Uit een liefde. Uit een hart. Dat ziet er allemaal even naar en akelig van het raad zien. En als ik dan zeg, blijf hem bij. Luidzaamheid, volharding betekent toch erbij blijven. Dan lijkt dat een verklaar daarvan te zeggen, ja maar, dan moet je toch iets gaan zien. Laat ik nog proberen het te zeggen. Iets te gaan zeggen, ik kan het niet zeggen, maar ik wil zeggen, zo verdoemelijk, zo hulpeloos vaak, zo verborgen de toekomst is en het huilen en de gerechtigheid en het eeuwige leven, hoe verborgen het ook is, tegen alles is, tegen alles is, nog dan. Heere, ik geloof, kom in een gelovigheid te vullen. Het is een ander regiment. Het is dat wat zijn God is, wat zijn deugd is. En dat trekt zich uit naar de waarachtigheid die God is. Maar ik heb geen handen als het ware. En ik heb geen oren en geen ogen. En nog dan, zoals ik hier dan ben, is dat het u heil. En dan zegt de duivel wel, nee man, je wacht er helemaal niet op, je wacht er aan de weg. En dan schreeuwt mijn eigen geweten en mijn eigen hart tegen alles in. Bij de erkentenis en de belijdenis der hoop, maar gij trouwe God, gij zijt het in dat mij bevrijdt. Als kiezen de pijlen dwars door mijn heen in de waarneming. Dat in het leven van Job zo heerlijk werk dat God gedaan heeft. Het werk van zijn genade, dat ten slotte dwars door de ellende heen uitbreekt. Al voelt u dat nou niet, daar heeft u de feestelijke vreugde niet van. Ik weet mijn verlossing leuk. Hij leuk ervan. Hij zal de zaak richten. Hij zal het beslechten. Wanneer?
Ik lees het u, maar hij leest het. Het is dat tweeërlei regiment. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik kan geen draadje vinden om iets aan vast te knopen. Er is niks aan mij vast te knopen, want ik ben vleeselijk verkocht in de bezonder. En zijn harde bij is dank God de Jezus Christus. Dus, Atlas wil het heel beheer. Zijn harde gaat naar de kant van God. Ik hoop dat ze dat eruit mogen leren. Zij zeggen, we zijn ergens zullen te mogen dalen. Allah wil het. Dus dat is Allah wil het. Zolang het niet zo pijn doet, dan mag het nog wel dat beste ook. Allah wil het. Maar om nou geconfronteerd te worden, niet met die starre ijzeren God van de mooie daden, maar met die levende God en Vader, want de mooie daden hebben alles voor. Want zo voelen wij het vaak. Zo voelen wij het vaak, precies als die mooie daden. Als ze heel de dag op hun matje gezeten hebben in de stoffige Oosterse straten, ze hebben nog niet een tessie streepje gekocht, dat weet ik wat. Ja, ze staan op. Allah, ik vind dat toch erg zou wijzen. Allah wil het. Ga gewoon weer door. Ze vechten zich dood. Als dat ze ermee de Allah wil. De grote Allah. Die heeft alles beschikt. En nou ja, er is toch niks aan te doen. Maar dat is niet de Bijbelse verkondiging van de Heere God. De Bijbelse verkondiging is veel meer deze klemmende waarheid. God wil het niet. God wil het niet. God wil niet dat ze een ellendige, alsof er geen God in de hemel is en geen zaligmaker aan zijn rechterhand, alsof er geen helper is in nood, dat ze zo over de wereld staan. Dus iedere vorm van geduld en afwachting tegenover zulk ene, dat denk ik. Helaas schuilt toch de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Uw hand is niet zijn steen. Het zijn de leerde handen van die trouwe God en Vader van de Heer Jezus Christus. Daarom heb ik volharding van nodig. En het blijven. Dat de koudere gedrukte te leuk eigenaardig uit, maar dat komt wel in de lijn van deze woorden. Heb je geen geloof? En doe het maar zonder geloof. Als je maar gelooft. En een zondaar die verstaat dat. Die zegt, ja precies. Het is niet te verklaren. Het natuur is het niet te verklaren. Hoe kan dat nou? Je kunt daar zonder geloof doen. Maar die door zijn eigen geloof heen zakt. En dat verliest. En leert bekennen, Heer, ik heb maar een mooi weer geloof. Als het mooi weer is en zonnetjes zijn, dan gaat het wel. Maar oh wee, als het anders wordt. Kijk, wie dat nou leert in zijn leven, die begrijpt het wel. Heb ik geen geloof? Ach, laat alles maar schieten ook. Het is dat de schat te komen niet waar. Ik ga met verstandelijke beredenering ondertussen zit ik al uit te kijken. Hè? Ik geloof in God, ik geloof dat God er heeft. Maar ik kijk hoe ver de atoomoorlog nog bij me vandaan is, dat ze dichtbij is. Dat is een eerlijk. Dat ben ik. Maar ondertussen wil ik toch wel geloof blijven, maar mijn stemming wordt betaald door de omstandigheden. Laten we eerlijk zijn. Dat kan zo, ja, je zou zeggen, man, dan ben je toch een gek, maar dat ben ik ook. Ik had pas geleerd dat ik te denken. Zou ik mijn eigen kinderen kunnen duiden? Ja, mijn eigen kinderen toch niet duiden, ja. Ik had er ernstig aan te denken. Als het nou gebeurde en dan zou je overleven, half verbrand, bestraald en leuk is dat, dan zou dan een kleine meid, als ze nou lag te gillen van pijn, zou ze dan kunnen duiden? Zou dat mogen? Ik heb het gelezen in de kerk in Armenië hebben huisgehouden onder de christenen. Nou, het is schrikkelijk met geen pen om te beschrijven dat de moeder zijn eigen kinderen in het vuur gooiden, zodat de kerken ze te pakken kregen. Dat ze uit de bovenste verdieping dat de straat te pletteren lieten vallen, christenmoeders. Gaan lezen dat vreselijk bloeddorstig geweld. Maar ja, zij zat het dan ook in die richting te denken. Ik zeg, ja, dan kom je nou openbaar wie je bent. Je zit te denken, nou ja, als je dan allemaal maar in één klap weg was, dat zou dan erg te nu zijn. Maar stel nou voor dat je niet gelijk les bent. En je zou je eigen geloof en beloof daar in de bitterste pijn en smart zien. Dat geloof gij van de verzienigheid God. Dan komt die vraag naar je zegt, ja, dat geloof je nou waarachtig dat goed gaat. De lente is nabij. Wat is er nou voor geestelijk gedaan? Kom, ruis en uit in het huis en huis. Want hij laat alle dingen, zelfs de grootste huren, brand, mijn werken en zijn doel te bereiken. Het geloof is aan de hand. Kijk, en in zulke dingen komt hij nou aan de weet en veel meer andere dingen. Dat het allerdrukkigst met hem gesteld is, en dat hij maar een ingebeurd geloof omdraagt. Een ingebeurd geloof. Want in de praktijk van het leven bewijst hij. Hij gelooft eerder de kracht, de prognoses voor de toekomst. Een professor van vrede en oorlogsvraagstukken, die gelooft hij daar. Maar niet Gods woord. Ik help u, ik draag u. Het luiden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard hebben. Kijk, als u nou zo je eigen geloof overboord ziet gaan en knakken, dan zegt u straks niks voor.
Als je, heb je geen geloof meer? Nee, dan doe ik maar zonder geloof. Dan komt het aan de orde. Maar geloof, als je maar gelooft, als je maar gelooft, als zo'n stuk brok ongeloof, zo'n stuk verdriet, dat die dierbare Heer Jezus Christus, dat die het geloof behouden heeft, dat die de goede strijd volstreken heeft, dan zou het voor jou nog mee kunnen vallen. Dan zou je ontdekken en dan ontdek je ook dat ondanks jouw mooi weergeloof en wat je allemaal voor geloof beslijt, dat ondanks dat het toch waarachtig blijft die mijn geloof kan leven, maar dan ook alleen maar in hem en verder niet, want verder hebben we niet, we hebben geen geloof om bezig te worden, we hebben geen geloof om voor elkaar te bidden. We hebben geen geloof om elkaar de handen op te leggen, de zieken en te zalven en beter te maken en gezond te maken. Al die dingen hebben we allemaal. We hebben geen geloof om op slangen te treden en al die dingen meer. We hebben geen geloof dat als iets dood is drinken dat het ons niet zal schaden. Niks van het al. Het is armzalig gesteld met de christenen. Maar hij is
arm geworden, opdat hij ons rijk zou maken, met en in hem, in zichzelf. Nou, dan hebben wij volharding nodig om daarbij te blijven. Uit genade zijt gij zalig worden. Ik ben niet zalig. Ja, zo ligt het nu vast in de Vaders eeuwige liefde. Niet uit u, het is God gaat. En zo de wil van God doende, dat is om bij die onwankelbare belijdenis der hoop te blijven. En niet bij ons zogenaamde onwankelbare geloof, maar bij de onwankelbare belijdenis der hoop, om daarbij te blijven en op God tijd de belofte, de vervulling, te mogen wegdragen. Te mogen ontvangen. Dat we zeggen, op God tijd tot onze grote verbazing te ontdekken dat alles was klaar. Het kleed, de woning, de reis, alles betaald. Wegdragen de belofte. En hij hier van dacht, je moet het ooit terecht komen. En je hebt erom gebeden, maar je gelooft in het geen een. Wij bidden meestal in het ongeloof. Calvijn zegt, er zijn er geen met een volmaakt geloof. Er zijn er weinigen met... Nee, er zijn er enkelen... met een, ik meen ze zegt, sterk geloof. En de meeste, zegt hij, die hebben maar iets in de oefening. Maar God is zo goed, dat hij dat ietsje pietje, die zou zeggen, nou moet je dat nou nog geloof noemen, dat God daar nou nog blij mee is, en dat hij daar nou nog zijn eigen werk in ziet, en dat hij daar nou nog notitie van neemt. Kijk, en dat is toch ergens een deel van de werkelijkheid. De belofte wegdragen. Ik leef en gij zult leven. Wegdragen. Die belofte. Ik geef mijn schapen het eeuwige leven. Om dat te mogen wegdragen. Te mogen wegdragen dat we altijd bij de Heer zullen zijn. Zonder zonde. Want, en hier gaat de apostel deze vermaning nog wat extra beklemtonen, dat het weer weinig tijd en hij die te komen staat, zal komen en niet verdoemen. Dit zijn aanhalingen uit het Oude Testament. Uit Habakkuk en uit Jesaja 26. Nog een zeer weinig tijd. Het staat met buitengewone nadruk. Een heel korte tijd. En hij die te komen staat, zal komen. Het hoeft nog niet direct betekenen dat de wereld morgen vergaat. En wij kunnen morgen vergaan. Dat is ook een komen van de Heer. En dat je vergaat voor ons tot de wereld. Dat blijft altijd gelden eigenlijk. Toen God het en nu ook. Heel klein eventje, een tijdje. En hij die de komende is, die zal de knop omdraaien, de deur open doen. En hij zal komen. En niet vertoeven. Hoe moet hij ons dan vinden? Als die dienstknecht die toen zijn meester weg was, de mededienstknecht erop los begon te slaan en af te builen. Nee. Of ons eigen feest in elkaar zettende, laat ons eten, drinken, morgen sterven, zien we wel weer. Nee. Openbaar wordende in het ongeloof, schipbreuk leidende in het geloof, zoals de apostel zegt, sommigen hebben schipbreuk geleden in het geloof. Dat wil zeggen, die mensen die hebben zich als gelovigen aangediend, en zo is het ook misschien wel even geweest, In beginsel, zo lees je ook in de schrift, vele geloofden al daar in hem, maar hij betrouwde hem zichzelf niet toe, want hij wist wat in hun hart was. Er waren dus enige ritselingen, zou je zeggen, van geloof, maar ze had nog geen vorm, geen gestalte, niet de goede gestalte. Daar niet bij blijven. Want wat zal die Heer doen als hij binnenkomt, zegt de Heer Jezus in de gelijkenis. Hij zal zijn deel afscheiden en hem bij de geveinsde zetten. En zeggen, boze dienstknecht, wat heb je gedaan? Waarom heb je niet beter voor je mededienstknechten gezorgd waar je voor moest zorgen? Dat is alles zo praktisch. Hè? In de schrift word je nooit eigenlijk op een rustbank gezet in de zin, nou ja, als het goed moet komen, dan komt het wel goed hoor. En als het niet goed moet, kan komen, dan kun je doen en laten wat je wil, maar het komt toch nooit goed. Dat is een bijbelse spreken, dat voel je aan. Bijbelse spreken, dat hecht de vinger tegen ons op en zegt, zie toe. Dat je nu doet als Ezau, die een oreerder was en om een schoteltje linzen moest alles eraan gaf. En daarna wilde hij de zegen derven, maar ik kreeg hem niet. Zo spreekt de schrift. Kan toch niet anders? We zitten toch bij elkaar hier, in de kerk, onder het woord, u en ik. We zijn toch met elkaar op reis? En daarom is dat woord altijd zo levendig. Hè? Met andere woorden, dat is geen bangmakerij. Wat kan de laatste nacht wel zijn? Vannacht. Of morgen de laatste dag. De laatste week, maand. Jaar. Het kan het laatste jaar zijn. Waarom zouden we dan die goede belijdenis der hoop miskennen? Waarom zouden we niet blijven met al ons gebrek bij de fontein des levens? Waarom zouden we niet, ook al zien onze natuurlijke ogen niets dan duisternis, geloven dat hij door de nacht, hoe zwart, hoe dicht, zijn volk toch naar het eeuwige licht brengt? Hij komt eraan. En hij zal niet vertoeven. Want sommigen noemen dat vertoeven. Maar hij vertraagt de belofte niet. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij komt toch. Hij zal niet achterblijven. Maar de Heer is langmoedig. De Heer is zo langmoedig. Er moeten nog veel meer mensen bij het koninkrijk. Bij de scharen. Die niemand tellen kan. En daarom is de Heer zo langmoedig. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Tussen de tijd die ons, in de tijd die ons nog rest. In ons leven. Kijk, je voelt zelf al even aan. In Romeinen wordt ook die tekst behandeld. Het is een van de kernteksten van het eerste deel van de Romeinenbrief. En hier komt die tekst ook voor. Maar je kunt het zelf wel aanvoelen in een iets ander verband. In Romeinen 3 gaat het hoofdzakelijk over de gerechtigheid des geloofs. Dat God de goddeloze rechtvaardigt om niet. En wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Maar weet je, dat, daarom zie je dat het gebod, daaruit zie je dat het gebod, het woord van God zo wijs is. Maar weet je wat het hier eigenlijk meer heen wijst?
Natuurlijk, het betekent ook wat er in de Romeinenbrief staat. Maar je zou zeggen, daar duidt het op die blijde ontdekking, die openbaring in de ziel van de zondaar, waar ook Luther van spreekt, als het licht mag opgaan. Dat het nou om die gerechtigheid van de Heer Jezus Christus gaat. En dat die gerechtigheid door het geloof omhelst wordt. Niet door onze werkdadigheid, door onze goede werken, maar alleen door het allerheiligste geloof. En dat dat het middelijk instrument is, waardoor wij delen mogen in die verworven gerechtigheid. Maar hier, je voelt het vast wel aan, betekent het meer het vervolg. Hoe moet nou morgen? Als ik vandaag nou de blijdschap heb mogen kennen, en die herhaalt zich ook, dat weet ik wel, maar ik spreek het nu even zo om het te verduiden. Als ik vandaag nou de blijdschap heb mogen kennen van de ontdekking, God die de goddeloze rechtvaardigt om niet. En dat wij besluiten mogen dat wij door het geloof gerechtvaardigd worden, zonder de werken der wet. Als je dat nou ziet, dan ben je ontzettend blij. Dan zeg je, er hoeft niks meer bij, er kan niks meer bij. Het is alles volbracht. Maar nou morgen. Misschien ben je morgen ook nog wel blij. Maar overmorgen zit je diep in de put, want op het werk gaat het niet goed en thuis gaat het niet zo goed en met je eigen gaat het niet zo goed. Er komen weer zoveel andere dingen om de hoek kijken in je hart, waar je mee bezig bent, waar je druk mee bent, dat je bent je eigen raadsel. Je zegt, hoe heb ik toch 3 dagen geleden zo blij geweest? Dat God, dat was me als een openbaring, een lichtstraal, dat hij zijn leven nou gegeven heeft, niet voor de goede, maar dat hij nou vijanden met zichzelf verzoend heeft door de dood van zijn zoon. En dat wij die weldaad nou niet anders deelachtig konden worden dan alleen door het allerheiligste geloof. Hoe kan het dan dat ik nou weer ja, zo ben. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat wil zeggen, ja, morgen is het ook nog waar en overmorgen is het ook waar. Ook al zit je in het donker, ook al heb je de profijt niet van, ook al gaat het dan bij je eigen nou niet direct meer over het geheim van die rechtvaardigmaking. Want dat je mag zeggen, ja heren, dat weet ik, daar mag ik uit genade iets van weten, van die zalige ruil, dat u mijn ongerechtigheid genomen hebt, en dat u mij uw gerechtigheid gegeven hebt. Maar je moet toch verder, je moet toch leven. Je moet misschien nog 10 of 20 jaar verder. Nou, dan wil dit hoofdstuk zeggen, de rechtvaardige zal het geloof leven. Zijn hele leven. En dat komt dan straks, daarom ga ik er niet verder op in Hebreeën 11 zo duidelijk uit. Hè. Daar krijg je tafereeltjes midden uit het leven. Uit het leven. Offer mij uw zoon, Isaac, uw enige die geliefd is. Jozef, Jacob, Isaac, allemaal tafereelen midden uit het leven. Dan liep het nou altijd niet zozeer om de persoonlijke zaligheid, het persoonlijke aandeel in Christus, maar dan liep het ook over het leven, dat ze in dit leven geloof hebben geoefend in zaken allerlei gebeurtenissen. Heb ik in God geloofd, de Almachtige, al lijkt het soms alsof ze in het ongeloof omkomen. Maar nochtans, kijk, en dat wil hier al zeggen, de rechtvaardig uit het geloof leven. Verder ook, morgen ook. Niet uit het tastbare, niet uit het zichtbare. Maar juist in het leven, in het gewone leven, in het alledaagse leven, in het vaak platvloerse leven, zal het uitkomen dat onze levenswortel is het allerheiligste geloof. Hij zal het maken die zijn wonderen gedachtenis heeft gesticht. Het leven aan het slot. Het is nog meer, want Jesaja 26 zit er ook nog in verborgen in deze laatste verse. En dan lees je, ook bij Habakkuk, dan lees je dat God ten gerichte zal komen. Met zijn oordelen tegen de vijanden, maar dat hij zijn volk zal verlossen. Dat hij een grote gramschap de heidenen zal betreden, maar dat hij zijn volk zal bevrijden. En dan lees je in dat verband, mijn volk, ga in uw binnenste kamer. Sluit de deur achter u toe, totdat de gramschap zal zijn voorbij gegaan. Leven uit het geloof. Ik zal door vijand slaat niet sterven, maar leven. De duivel zal het verliezen. De zonde zal het verliezen. Mijn eigen ik zal het ook verliezen. Christus zal het alleen winnen, want hij is de overwinnaar en hij gaat uit overwinnen. In de oorspronkelijke staat het nog iets intiemer. Daar staat, maar mijn recht vaardige zal uit het geloof leven. Dat wil zeggen, mijn kind, door mij vrijgesproken in Christus Jezus, die ik nu als een rechtvaardige aanmerk, in die volkomen gerechtigheid van mijn zoon, mijn rechtvaardige, zal uit geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, dat wil zeggen, die dat heilig evangelie, die onwankelbare belijdenis der hoop, die hoge priester, die tot in de hemelen verheven is, die zich daaraan onttrekt. Mijn ziel, zegt God, heeft in hem geen behagen. Wat een uitdrukking is. God zegt, deze is mijn zoon in welk ik mijn welbehagen heb. En ik heb al eens gezegd, ja, God heeft alleen een welbehagen zijn lieve zoon. Maar de engelen zingen ook in mensen een welbehagen. De nieuwe vertaling heeft in mensen des welbehagens. Maar God heeft inderdaad ook behagen in mensen. Maar dan in mensen die onder de vleugelen van zijn zoon schuilen. De vader eert de zoon, want de zoon heeft de vader ook geëerd. En nu eert de vader ook de zoon, dat hij tegen die stakkers zegt, die strumpelaar, ik heb in jullie een behaag. Niet om je goede werken, nog veel minder om je zonde, maar ik heb behaag in mijn lieve zoon, en ik heb ook behaag in jullie, omdat je bij mijn lieve zoon bent. Dat is ook behagen van de vader. Daarom zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behaag. En als we ons niet onttrekken, heeft de Heer wel behagen om Christus wil in die ellendige zondaar als wijzen. De hele wereld ons na, hè? Maar
die bij die Heere Christus mag schuilen, die zal het ervaren dat de Vader goed is voor hem. Maar dat wil de apostel niet denken. We moeten nodig naar huis. Je ziet nog niet, want wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderf. Maar wij van degenen die geloven tot redding, tot behoudenis ter ziel. Schrijf je alle tegen, maar wij. Het is alsof hij zegt dat zo'n wijs pastoraal herder, dat doen we niet. Nee, dat kan. Dat kan. Nee, waar kan we de hand geven. En elkaar niet loslaten voor het aangezicht van God. En laat het samen verder gaan. Onder het zalvend kruis naar het erfgoed daarboven. Naar het vaderlijk huis. Geloven tot behoudenis der ziel. Nou, daar zal de apostel nog een en ander van vertellen. Wat dat geloof nu betekent in het leven van Gods kerk. Amen.